gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
Ja, Ajax wint weer eens. Maar daar was ook eigenlijk alles wel een beetje mee gezegd. Volendam Ajax 2-4. Maar het had bijna 3-3 geworden in een nogal turbulente slotfase. Waarin de moed de Ajaxiden toch weer een beetje in de schoenen zakte. Schreuder moest reageren op de gebeurtenissen van de afgelopen weken. En we gaan het erover hebben hoe hij dat eigenlijk gedaan heeft daar in Volendam. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Goedemorgen, Dick Sintony.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Bademba Barry.
Goedemorgen.
We gaan het hebben over Volendam Ajax.
Wat een enthousiasme.
Om te beginnen, ja man, we hebben gewonnen. Nee, het moet dus eventjes goed besproken worden. Laten we meteen die wedstrijd maar induiken. En dan eigenlijk de beslissingen voor de wedstrijd eventjes belichten, Bademba. Het was duidelijk, er moest iets gebeuren. We zeiden het hier vorige week in de podcast ook. Schreuder moet terug naar de tekentafel en moet nu gereageerd worden. En dan zien we een opstelling waarin de poppetjes hetzelfde zijn. De elf die de afgelopen weken ook steeds speelden, maar ze stonden wat anders. Mag je dat ingrijpen noemen of was het schijn ingrijpen?
Schreuder vond het duidelijk ingrijpen. En je moet ook wel eerlijk zijn dat het liep ook wel gewoon anders. Het stond niet alleen qua poppetjes zeg maar anders op het veld, maar...
Voor wie het gemist heeft, som het even op. Wat was er anders?
Blind en Bessie werden achterin omgedraaid. Daar begon het mee. Dus Blind stond centraal naast Timber en Bessie speelde als linksback. Daarvoor voor zich had hij Tadić weer op linksbuiten staan. Bergwijn stond op 10 en Berghuis stond op rechts. Dus ja. vijf wijzigingen als ik het zo snel tel.
Ja, ja. Ja, bijna de Dick Sintony variant, hè? Met Bergwijn op 10.
Dat is die van een week eerder, zeg maar, nog voor Napoli.
Ja.
Toen we hier eigenlijk wel tot de conclusie kwamen dat het niet logisch stond bij Ajax. Dat er mensen eigenlijk op plekken stonden waar ze niet uit de verf kwamen. En dit vond ik heel logisch.
Ja.
Met Berghuis aan de rechterkant, wat hij heel goed kan. Heeft hij eerder bewezen. Bij Ajax ook een periode was dat niet goed. Maar wel met een hele statische voorhoede. Met Haller vaak voorin. En Tadić aan de linkerkant. Dat vond hij kennelijk moeilijk. Ja, en nu kreeg hij voldoende ruimte. De voldoende beweging ook om hem heen. Vooral Bergwijn, Kudus. En Becks die veelvuldig opkwamen. Nou goed, hij had een paar prachtige ballen op Bessie. De linksback die één keer scoorde en... Die andere eigenlijk ook had moeten maken.
Dat
we zomaar twee keer kunnen scoren. Dus ik vond het logisch. En ook logisch achterin. Met Blind had ik het daar vorige week over. Van ja, komt het wel eens ter sprake dat jij toch weer centraal gaat spelen. En Bessie misschien aan de linkerkant. Zei hij, ja zeker, daar wordt over gesproken. Daar hebben we het over gehad. Hij zegt, uiteindelijk is het de trainer die beslist. Nou ja, goed, die wil ook toch wel consistentie daarin hebben.
Ja.
En hij zei nu, voor de wedstrijd tegen Volendam, Schreuder, dat hij vond dat er niet genoeg ontwikkeling in zat. In het spel van Bessie aan de bal, denk ik.
Ja.
Dat hij dat bedoelde.
Ja, ja.
Dus logisch was het eigenlijk.
Ja. Werkte dat, die omzetting? Want ik zag Bessie een aantal keren lekker opkomen over links.
Wat
vond jij?
Ik denk dat het effect sorteerde waar Schreuder op hoopte. In die zin, hij gaf inderdaad voor de wedstrijd aan dat hij vond dat er te weinig ontwikkeling zat in de eerste fase van de opbouw. Nou, dat is logisch, want we hebben allemaal denk ik kunnen zien dat Bessie nog niet de grootste baltovenaar is als hij hoog onder druk komt te staan. Blind is daar iets rustiger in, iets zekerder in en is natuurlijk sowieso gewoon de beste opbouwer die Ajax heeft. Dus in dat opzicht werkte het goed.
Ja.
Bessie heeft met zijn loopvermogen en zijn snelheid natuurlijk ook... is veel beter in staat om die linkerflank op en neer te denderen dan een Blind is. Dus ik denk dat het aanvallend voor Ajax goed uitpakte. Ik denk wel dat je verdedigend... daar had Schreuder in principe natuurlijk een terecht punt van tevoren. Die zei van tevoren, ja, Blind is misschien kwetsbaarder... maar als je goed bent aan de bal, dan hoef je niet kwetsbaarder te zijn... Maar je zag wel dat in de uitbraken dat je met Bessie centraal achterin ten opzichte van Blind wel verdedigende power ingeleverd hebt.
Ja, duelkracht.
Ja.
Pure, ja. de implicaties daarvan voor de opstelling die Ajax tegen Napoli het veld in moet sturen. Daar gaan we het zo nog over hebben. Dat komt later aan de orde. Die defensieve zekerheid, Dick. Je ziet dat natuurlijk aan het einde van de wedstrijd klapt Ajax eigenlijk in elkaar. En gaat Volendam er min of meer overheen. Maar ook in de eerste helft had Volendam al dikke kansen.
Ja.
Wat is daar verdedigend precies aan de hand? Wat zit er mis?
Nou ja, nog steeds te veel mensen voor de bal in sommige gevallen. En dan kom je of 1 tegen 1 achterin te staan of soms zelfs in een ondertal. Ja, dat is gewoon niet, dat is niet de manier van spelen die Ajax moet hebben. Daarvoor zijn ze gewoon niet goed genoeg aan de bal. Ik bedoel, als je zo speelt, zoals Ajax wil spelen, mag je eigenlijk nergens een bal verliezen. Misschien in de 16 van de tegenstander met een individuele actie. Maar alles wat je daarvoor kwijtraakt, in de passing of ja, dat is levensgevaarlijk. Ik herinner me een bal van Bergwijn. Die ik overigens wel goed vond spelen hoor, op die teampositie.
Ja.
Dat is echt wel, hebben we het later misschien wel even over. Maar die geeft op het kunstgras dan een bal vanuit het middenveld naar de rechterkant. En die is net te kort. Dus die wordt onderschept door een bek. Nou, dan ligt het open.
Ja, ja, ja.
En daar komt een gigantische kans uit. En
Was dit in de eerste helft?
Dat was in de eerste helft, zeker. Ja. Ja. Volgens mij was dat, leidde dat tot die omhaal van die speler van Volendam.
Oh ja,
Joris Stadio.
Ja.
Best goed wel mannetje. Een mooie omhaal, eerlijk gezegd.
Goed mannetje ook wel.
Ja, ja, ja.
Maar dat is dus echt die kwetsbaarheid. Dat je daar zo, de Bergwijn eigenlijk vrij en die kan openen, dacht ik, op Berghuis aan de rechterkant. Ja, en die bal net te kort spelen, bek ertussen. Ja, dan ligt dat veld helemaal open. Want dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld Taylor en Bessie, die zijn er ook al best wel ver vooruit. Hè? Dus,
ja,
dus
ja.
Ja, dat is. Ja, en dan kun je dus eigenlijk. Het ziet er dan verdedigend slecht uit. Maar bij Ajax zegt iedereen, spelers en trainer, die bal mag je daar niet weggeven.
Ja.
Want wij spelen zo aanvallend dat je daar gewoon nooit een bal kwijt mag raken.
Ja.
Ja, dat was de kracht van het Ajax in de goede periode onder Ten Hag. In de slechte periodes onder Ten Hag was het ook het euvel. Ja, en nu is dat weer het euvel.
Ja.
Het grappige is eigenlijk een beetje, ja, grappig. Schreuder, die wordt natuurlijk vaak gesproken over de verschillen tussen hem en Ten Hag. En onder Ten Hag ging het natuurlijk heel vaak over de restverdediging. En hiervoor, wat ik nu ga zeggen, moet ik een klein beetje credits geven aan Pieter Zwart van Voetbal International. Maar die had het in het begin van het seizoen over, Schreuder speelt eigenlijk niet met de restverdediging, maar met de restaanval. Het idee achter Schreuders tactiek is dat bij balverlies je eigenlijk meteen met z'n allen erop klapt. Zoals Liverpool deed tegen Ajax, zoals Napoli deed tegen Ajax. En dan eigenlijk al op de helft van de tegenstander weer de bal veroveren.
Ja, Peter Bos denken.
Ja, en ja, dan is het risico natuurlijk dat het inderdaad achterin open ligt. Dus als dat goed gaat, dan ziet het er fantastisch uit. En dan krijg je wedstrijden als tegen Rangers, Heerenveen, tegen Groningen eerder dit seizoen. Maar gaat dat fout of lukt dat niet goed genoeg? Ja, dan krijg je wedstrijden als tegen Napoli. Ja, waar het achterin volledig open ligt. En je staat te kijken met het idee, waar zijn ze in godsnaam mee bezig?
Ja, ik hoorde hem deze week iets zeggen over dat hij eigenlijk niet in restverdediging gelooft. Zo letterlijk zei hij het bijna. Dus bijna een soort restverdediging, wappie, zoals je wil. En dat is toch een gevaar. Als je helemaal niet nadenkt over hoe dat moet staan als je de bal verliest. Dat zie je toch een aantal keren. In de tweede helft herinner ik me een moment waarbij het eigenlijk 4-2 was. En Timber bijna geëmotioneerd met zijn armen stond te zwaaien van what the fuck gebeurt hier. Iedereen terug wenken naar waar die moet staan. Dus daar zit toch een grote kwetsbaarheid. En daar komt dan de factor bij dat we de laatste wedstrijden pas weer zien rommelen. Dick. Moeten we daar nog iets van denken of is dat?
Nou ja, goed. Ja, je kan er iets van denken. Maar
past dat in het beeld van algehele onzekerheid?
Ja, natuurlijk. Dus er ontstaan ook gewoon rare situaties. In die slotfase van Dam is natuurlijk gewoon belachelijk.
Ja.
En dat opent hij eigenlijk door die bal niet te pakken. Maar ja, goed.
Ja.
Eigenlijk begint Brobbey al met een hele rare terugspeelbal. Vervolgens is er een duel. Grealish die trekt zijn poot terug. Dus die speler kan eigenlijk zo vrij doorlopen. En die schiet hem half met buitenkant rechts. En pas weer laat die bal onder zijn handen doorrollen in het doel. Ja, dat zijn gewoon drie fouten op een rij.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Hij is ook steeds een stukje groter worden, de fouten.
Een soort domino effect van dingen die fout gaan.
Ja.
De doelpunten van Ajax even. Daar valt misschien niet heel veel over te zeggen. Een strafschop omdat Volendammer zijn bal tegen zijn hand kreeg.
Wat ik nog wil zeggen daar is dat je ziet hoe onzeker alles en iedereen bij Ajax aan het worden is. Door het voetbal, door de resultaten. Zeker die 6-1. En alle kritieken en zo die er zijn. Weet je, je merkt aan die spelers allemaal dat ze zelf ook heel onrustig zijn. Al die armgebaartjes en al die halve wegwerpgebaren van, weet je wel, ja, wat is dit nou? Hoe kan je dat nou doen? En waarom sta jij niet hier? Ja. Weet je, dat geeft alleen maar aan hoe onzeker het op dit moment is. En dan kun je, dat was in de slotfase wat Volendam, hè, want Ajax wist het een paar keer, tuurlijk, dat heeft consequenties. Maar Volendam gaat ook wat opportunistischer spelen natuurlijk. Die staan achter.
Ja.
Ja. Dan raakt iedereen van in paniek. En dat geeft alleen maar aan dat deze ploeg nog steeds gewoon heel veel houvast nodig heeft. Duidelijkheid, houvast. En die krijg je niet als je maar met z'n allen heel hard naar voren blijft lopen. En in de hoop dat elke bal die je voorin aan een ander geeft, dat die goed aankomt en dat het niet tot balverlies leidt. Nou, zolang dat niet het geval is, dan zul je het gewoon anders moeten doen.
Ja. Maar waar zit hem dat nou in? Heeft dat met het personeel te maken? De spelers die beschikbaar zijn? Want je denkt dan toch, Pasveer staat er al lang. Rens was in najaar 2020 al gearriveerd basisspeler. Vorig jaar een moeilijk seizoen gehad, maar hij hoort er al wel een hele tijd bij. Blind in het centrum, daar stond hij in 2019 ook. Zo groot zijn de verschillen nou ook weer niet. En Alvarez daar kort voor is ook een vertrouwde aanwezigheid. Heeft dat dan toch te maken met hoe een trainer het neerzet?
Nee, je houdt precies op bij waar het niet op zou moeten houden. Daarvoor gaat het bij Ajax eigenlijk gewoon niet goed, vind ik.
Het probleem begint eigenlijk verder naar voren.
Nou ja, de manier waarop je wilt voetballen, mag je gewoon, moet je en heel veel kansen creëren en heel veel goals maken en nooit de bal kwijtraken. Nou, ga maar aanstaan.
Ja, ja.
Ja, en dat konden, dat hebben we ook al eerder gezegd, Frenkie de Jong en Ziyech, die konden dat beter met elkaar.
Ja.
Weet je, Ajax raakte gewoon heel weinig ballen kwijt. Ja, zie je wel, maar vaak in een stadium dat het kon.
Ja.
Dan was het wel goed voor elkaar daarachter. En die legde veel risico in passes voor de goal of afstandsschoten. Die heel vaak nergens toe leiden. Maar dat doet geen kwaad aan je team. Ja, en nu is het echt zo risicovol. En met zoveel mensen, je ziet het op tv wel goed als die camera een beetje erboven hangt. Dan leidt Ajax dus balverlies. En dan zie je net 3 of 4 spelers van Ajax gewoon echt in volle vaart al richting het doel van de tegenstander rennen. En zie je dan in een soort tekenfilm, vol in de rem. Dan moeten ze allemaal weer heel hard de andere kant op.
Met zo'n rookwolkje.
Ja, weet je, dat ziet er eigenlijk niet uit.
Ja. Kijk, het zit hem denk ik voor een groot deel in wat bijvoorbeeld Blind en tot op zekere hoogte ook wel Berghuis achteraf aangaven. In afspraken nakomen. Want de manier zoals Schreuder het wil zien, kan dus wel. Want dat zie je bij Ajax zelf terug in het begin van het seizoen. Maar je ziet het ook in de tegenstanders die Ajax gehad heeft die van niveau waren. Liverpool en Napoli deden precies wat Schreuder wil zien dat Ajax doet.
Ja.
Namelijk de bal verliezen op de helft van de tegenstander. En er meteen met 4, 5 man bij wijze van spreken opklappen. En gewoon geen ruimte geven om verder te gaan voetballen en om aan een tegenaanval te bouwen.
Ja.
Maar dan moet het wel goed zijn. Je moet voorin dan wel je afspraken nakomen. Zorgen dat ieder de juiste ruimte pakt, ieder de juiste man pakt. En zorgen dat je georganiseerd druk zet.
Maar dan speel je dus bijna letterlijk in dit geval heel hoog spel.
Ja.
Is het niet de taak van Schreuder om nu toch het belang van die restverdediging te erkennen en iets neer te zetten wat meer vastigheid biedt in tijden dat het niet loopt?
Nou, ik denk dat je, dat is een optie. Ik denk ook dat, en Schreuder lijkt me dat op zich wel een beetje een koppige man die graag zijn eigen spelprincipe gewoon wil perfectioneren bij Ajax. Maar dan moet je wel kijken naar wie je achterin zet. Daley Blind is onmiskenbaar enorm belangrijk in de opbouw van Ajax. Maar dan moet je hem niet op een positie zetten waarin hij met enorm veel ruimte in zijn rug gaat spelen. Als je er van begin af aan hoog op wil klappen en je hem geen rugdekking gaat geven, hem geen spelers in de buurt gaat geven die dat voor hem op kunnen vangen.
Ja.
Dus ik zou dan zeggen, schuif die jongen een plek naar voren. Zet hem op 6 neer waar hij Timber en bijvoorbeeld Bessie in zijn rug heeft staan. Dat als Blind een keer een slippertje maakt, als Blind een keer niet het loopvermogen heeft om meteen om te schakelen en meteen zijn man op te pakken, dat er in ieder geval nog mensen achter staan die dat loopvermogen wel hebben. En dan kan je blind in een soort schöne rol, bijvoorbeeld à la 2018-19, kun je gewoon aan de bal laten en daar zijn ding laten doen. En dan is hij nog altijd, denk ik, de beste speler in dat opzicht die je hebt.
Ja. Ja.
Dus je moet wel denk ik kijken naar wie wil ik daarvoor op welke positie gebruiken.
Ja. We kijken zo verder naar wat dit betekent voor die wedstrijd tegen Napoli. Ik wil eerst even naar de fase van de ineenstorting. Zeg maar. Ajax neemt de leiding, een strafschop, een mooi doelpunt van Bessie, die een prachtige voorzet van Berghuis inknikt. Daarna een schitterende goal van Brobbey, mooi uitgespeeld ook. Helemaal niks aan de hand. Dan staat het op 0-3. En dan komen de wissels. Wat gebeurt er dan?
Ja, wat gebeurt er dan? Er ontstaat totale chaos op
het veld. Zo reageerde Ajax
ook. Ja, echt. Ja. Totale chaos.
Eerst komen Brobbey en Klaassen als duo. Daarna verschijnen ook als duo Grilic en Conceição. En tot slot Baas. Die op het middenveld belanden. Zei jij net. Ik had dat niet eens zo... Maar die drietrapsraket van wisselmomenten. Bademba, heb jij er iets over te... Ja, denk jij daar iets bij? Dat ontwricht de boel.
Ja en nee. Ik bedoel, ik kon me de wissels op het moment dat ze doorgevoerd werden namelijk best wel prima voorstellen. Bij 0-2 Brobbey erbij brengen vond ik erg logisch. Want Kudus heeft het heel goed gedaan als spits de afgelopen wedstrijden. Maar je zag, Tadić stond weer op links. Dat betekent veel voorzetten vanaf de zijkant. Berghuis was daar vanaf rechts ook heel erg mee bezig. Dan is Kudus niet je beste spits. Nee. Dan is Brobbey je beste spits, want dat is de targetman.
En dat onderstreept hij ook met een goal, dus tot zover niks
precies.
Aan de hand. Ja.
Brobbey maakt, zeg maar, maakt een kans, zoals Kudus die er die wedstrijd eigenlijk al een stuk of 2-3 gehad had en niet gemaakt had. Klaassen, dat je die erbij brengt, dat je Tadić eraf haalt, dat doet Schreuder denk ik met het idee van, ze hadden op dat moment ook wel grip op de wedstrijd, Ajax. Dus ik denk dat Schreuder stiekem ook wel een beetje aan Napoli aan denken was. En ze zat van, ja, ik wil toch zien hoe dat tegen Napoli moet gaan staan. Dus dat hij Brobbey en Klaassen brengt, vind ik logisch. Dan staat het 0-3. En eigenlijk totdat Brobbey, Grilic en Pasveer achtereenvolgens in de fout gaan, heb je ook totaal niet het idee dat Volendam ook nog maar iets gaat doen in deze wedstrijd. Dus dat je dan een Grilic en een Conceição brengt, spelers die je graag minuten wil geven, die je aan het werk wil zien, vind ik ook heel logisch. En dan bij Yuri Baas kun je misschien vraagtekens plaatsen. Maar aan de andere kant is hij ook een van de verdedigers die je op dat moment op de bank hebt zitten. En stond Ajax toch wel een beetje onder druk. Dus is het ook geen hele gekke gedachte om een extra verdediger bij te brengen. Om dan toch die laatste 10 minuten maar eventjes uit te zien.
Ja.
Maar aan de andere kant is het ook wel is het ook niet verbazend hoor. Want die kaats van Brobbey, dat heeft hij vaker. Dit is niet zijn, dat is niet zijn kracht.
Waar uiteindelijk de 1-3 uit komt.
Kudus is natuurlijk wel veel balvaster. Daarom speelt hij denk ik ook nu in de spits. Die raakt zo'n bal veel minder snel kwijt. En dat duel van Grilic is natuurlijk ook gewoon zo slap. Dus ja, in zoverre zijn die wissels natuurlijk wel... spelen ze wel een rol. En die spelen zeker een rol daarna. Als Volendam echt denkt, hey, er valt hier misschien nog wel wat te doen. Ja, dan zie je echt echt een totale chaos uiteenvallen.
Ja. Dus, bij de 2-3 was het dan van Karel Eiting. Mooie goal. Lekker resoluut geschoten met links.
Maar hij stond wel
pam.
Echt veel
daar staat ongeveer iedereen vrij van Volendam op dat moment, hè?
Ja.
Dat gebeurt...
Ja, maar dat komt omdat er gewoon 5 andere spelers in het veld staan. En eigenlijk niemand meer precies weet wie nou wie in de gaten moet houden. Volendam doet natuurlijk ook wat. Weet je, die spelers gaan ook allemaal op een andere plek lopen. Veel mensen voorin. Dus ja, dat zeg ik. Er ontstond een grote chaos.
Ja.
Maar goed, het is wel schril contrast met daarvoor. Want Bademba zei, Ajax natuurlijk eigenlijk wel prima voetballen. En zeker... de eerste fase van de tweede helft. Ja, dan zag je wel weer voetbal terug van voor de nederlaag tegen Liverpool eigenlijk.
Ja.
Dus dat zit er nog steeds wel in. En daar moet je, dat moeten je aanknopingspunten zijn. Dus die manier van voetballen, maar het dan ook zo neerzetten dat je minder kwetsbaar wordt.
Ja.
Kijk, als je met deze opstelling die nu had, nou, Tadić gaat er dan uit, hè, die is geschorst. Daar komt iemand anders voor in de ploeg. Ik neem aan Brobbey. Dan zul je toch het zo, als je zo gaat voetballen tegen Napoli, dat is zelfmoord.
Ja.
Ja, dat heeft geen zin.
Dat heeft... Nee.
Nou, en dan komen we weer terug bij waar we het zeg maar na Napoli over hadden. Ja, dat je de team gewoon iets meer zekerheid moet bieden. En dat je spelers op de plek moet neerzetten waar ze goed uit de voeten kunnen.
Ja.
Beter dan ze tot nu toe laten zien. En volgens mij is dat echt in een soort 5-3-2 formatie. Of 3-4-3, hoe je het noemen wil.
Ja.
Met iets meer zekerheid achterin. En veel vrijheid voor je twee spitsen. En heel veel voetbal op het middenveld. Om die bal maar niet kwijt te raken.
Maar er zijn 5-3-2 en 3-4-3 wel twee wezenlijk andere systemen. Want de een speel je met twee spitsen. En de ander speel je met drie.
Maar dat kan ook dat driehoekje zijn. Waarin de voorwaarts
is. Dan zou je het meer hebben, denk ik, over een 3-5-2. Want dan heb je het echt over iemand die als 10 opereert.
Ja.
Als je 3-4-3 speelt, dan zou je zeg maar, nog met vleugelspelers echt spelen. Dus dan zou je bijvoorbeeld Bergwijn op links en Berghuis op rechts.
Ja, maar als je daar Klaassen neerzet, is de middenvelder. Dat doet Van Gaal ook. Als je Klaassen daar neerzet, dan wil hij balans op het middenveld. En als je Gakpo daar neerzet, dan wil hij een aanvaller daar zien. Dat kan Ajax ook doen. Als je Bergwijn daar neerzet, is het een aanvaller. Dan speel je eigenlijk met drie aanvallers. Alleen die speelt wel op middenveld.
Om Volendam even af te ronden, een min of meer psychologische vraag die ik wil opwerpen. We zien Volendam 3-3 maken. Eerlijkheid gebied te zeggen, je ziet wel meteen dat hij afgekeurd gaat worden. Dat was vrij helder. Daarna maakte Ajax 2-4. Een laatste kwartier van chaos en ineenstorting. Hoe stapt Ajax het veld af? Dick gebruikt het woord aanknopingspunten. Zal Ajax zelf gevoeld hebben dat het een wedstrijd was waarin 75 minuten lang toch echt wel aanknopingspunten waren? Of is dit eigenlijk een nieuwe dreun? Hoe is dit ervaren?
Ik proefde uit Schreuders woorden proefde ik heel erg het eerste. Ik denk dat die voor zichzelf in ieder geval heel tevreden is geweest over de eerste 75 minuten. Bij de spelers merkte ik toch wel irritatie. Als je Blind, als je Berghuis bijvoorbeeld na afloop voor de camera zag staan, die baalde toch wel zichtbaar van... Vooral het laatste kwartier tijdens de wedstrijd ook wel bepaalde dingen die dan niet altijd even soepel lopen. Maar ik denk en ben bang dat laatste kwartier dat toch zwaarder mee gaat wegen dan je zou willen.
Ja, ja. Dick, iets hervonden of dieper in de shit, psychologisch gezien?
Nee, ik denk geen van tweeën.
Ik denk dat het
is egal. Ze zijn blij met gewoon weer een overwinning. Wat ze natuurlijk wel aan een stand verplicht zijn. En dat is er gekomen. En het eerste uur laten we zeggen. Eerste uur, vijf kwartier waren goed. Behoorlijk. En de laatste fase was echt dramatisch.
Ja.
Ja, en nu is het zaak om met een heel goed strijdplan te komen met z'n allen. Want wat er nu is gebeurd is natuurlijk ook gewoon uit de gesprekken met spelers naar voren gekomen. De opstelling zoals tegen Volendam, dat is natuurlijk niet alleen Schreuder. Hè? Die treedt altijd in gesprek met zijn spelers. Dus die zullen daar ook een goede rol in hebben gehad. Wat zij daar allemaal van vonden. En dat zullen ze nu richting Napoli nog een keer moeten doen.
Ja. Ja.
En ik denk dat ze hoeven niet zo heel veel te veranderen. Ik denk dat ze deze 11 spelers waar ze mee begonnen, minus Tadic, daar komt denk ik Brobbey voor in de plek. Ja, dan kun je het met twee kleine omzettingen, kun je diezelfde 11 spelers in het veld zetten.
Ja.
Berghuis weer terug naar het middenveld.
En daar dan hopelijk niet zelfmoord mee plegen.
En Alvarez naar de laatste linie.
Ja.
En dan... dan ben ik heel benieuwd.
Ja, ja.
Dus dan krijg je Brobbey, Kudus en Bergwijn voorin.
Beweeglijk is het zeker.
Ja, beweeglijk en sterk.
In potentie, dus, ja. Even Tadic Gate, Bartemba. We hebben Tadic aan de zijlijn zien gesticuleren, schreeuwen, gillen, coachen, aanmoedigen. En daar werd veel over gezegd. Valt er eigenlijk veel over te zeggen? Heb jij er iets over te zeggen?
Ik vind het eigenlijk een stommer glas water. Ik had er zelf eigenlijk totaal nog niet zo aan gedacht. En pas toen op de persconferentie achteraf de vraag aan Schreuder gesteld werd van... snap je dat dit voor beeldvorming misschien vragen op kan roepen? Had ik zoiets van ja, als je er zo over wil nadenken... dan kan ik me voorstellen dat je er zo over gaat nadenken.
Ja.
Maar ik zag het niet. Ik zag het niet uit mezelf, laat ik het zo zeggen.
Dick?
Ik moest heel erg denken aan de EK-finale 2016. Portugal-Frankrijk. Met Ronaldo.
Ja, Cristiano die Ronaldo. Ook, ja, ja.
Die nam het echt helemaal over.
Ja.
En die werd dan na de wedstrijd ook... ze wonnen natuurlijk, werden Europese kampioen. Werd voluit geprezen door Fernando Santos, die de bondscoach. Die vond het echt geweldig
ja.
wat Tadić allemaal deed. Maar die... ik ben het wel met Bademba eens hoor. Het is wel een beetje... Wat zei ik dan?
Je zei Tadić, wat Tadić deed. Die bondscoach
wat Ronaldo deed. Sorry, en Tadić zei eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben het wel eens met Bademba. Het is ook wel een beetje storm in een glas water. Kijk, als Tadić in het veld staat... dan zijn de camera's niet altijd op hem gericht. Maar dit doet hij in het veld ook de hele tijd.
Ja.
Wijzen, roepen, schreeuwen, mensen op een plek zetten. Ja, dat gebeurt dan buiten het beeld van de camera. En nu wordt hij volgevangen omdat hij daar met een zo'n trainingsjack aan staat. En dan
en Schreuder een paar meter links ervan.
En dat is misschien ook wel goed, want de rest zit gewoon op de bank en doet niks. Dus ja. Misschien is het ook wel een beetje...
Ik moest er heel erg om lachen op de een of andere manier. Ik vond het eerlijk gezegd wel gewoon eigenlijk mooi.
Ja, het wordt pas vervelend als hij op een gegeven moment ook gaat wisselen. Tadić. Dat hij zegt van, ga jij maar even warm lopen. Kom er maar uit. Ja. Pietertje, kom maar even wisselen, jongen.
Oh, heerlijk dit. Storm in een glas water. We pakken even een ander glaasje water erbij. Namelijk Jong Ajax, Bademba.
Ja.
Dat is dan eigenlijk even het bruggetje. De overgang naar het onderdeeltje Napoli. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even Jong Ajax. Ook daar houdt het niet over momenteel. Want 0-1 verliezen van Helmond Sport. Daar springen wij niet vanuit de panty.
Nee.
Vertel.
Ja, nou kijk, allereerst denk ik de belangrijke nuance. Vorig jaar had Jong Ajax ook een best wel lastige start. En toen zag je dat gaandeweg bijvoorbeeld een Regeer, een Univar, een zekere mate Hans stonden op. En namen dat team op sleeptouw. Maar daarin noem ik ook wel een aantal jongens die in het seizoen daarvoor, en sommigen ook al het seizoen daarvoor, al keukenkampioen-divisie ervaring hadden. Nu heb je ook wel lichtpuntjes ertussen lopen. Ik noemde Missehooi bijvoorbeeld vorige keer dat ik hier was. Je hebt achterin Olivier Aartsen rondlopen die het goed doet. Je hebt Milovanovic die prima speelt. Alleen het zijn allemaal jongens die voor dit seizoen waarschijnlijk bij elkaar een handvol keukenkampioen-divisiewedstrijden gespeeld hadden. Als je totale minuten ook op gaat tellen. Dus het is wat dat betreft is het ook belangrijk om in acht te nemen dat... die jongens 17, 18 jaar zijn en tegen volwassen kerels van 30 plus spelen.
Een echt jong Ajax.
Een heel erg jong Ajax. Eigenlijk gewoon Ajax onder 19, als dat nog had bestaan.
Ja.
Dus dat is een belangrijke nuance. Wat me opvalt en wat ik grappig vind om te zien, zeg maar, is dat het heel erg een reflectie is van Ajax 1. We hebben gezien dat Ajax 1 heel veel moeite heeft met ploegen die ze fel onder druk zetten. Maar op het moment dat ploegen besluiten om zich te gaan ingraven, zoals AZ het laatste half uur deed, zoals Go Ahead Eagles in de arena deed, heeft Ajax ook de grootst mogelijke moeite om daar doorheen te spelen en het open te breken. En dat zie je eigenlijk ook de laatste paar wedstrijden terug bij Jong Ajax. Ze speelden uit bij PEC Zwolle. PEC Zwolle begon toen heel erg fel, zette Jong Ajax vol onder druk en had binnen het eerste kwartier al 3-4 goede kansen. Toen kreeg de keeper rood en kwam PEC Zwolle met 10 man te staan en toen zijn ze zich in gaan graven. En eigenlijk zag je dat Jong Ajax wel veel meer balbezit kreeg logischerwijs, maar nog steeds niet lukte om nou tot echt grote uitgespeelde kansen te komen. En toen moest de uiteindelijke 1-1 moest ook komen van een momentje van genialiteit van Nienson, die de bal van 25 meter mooi inkrulde.
Ja.
En ja, eigenlijk miste dat kleine stukje individuele genialiteit, miste vrijdag tegen Helmond Sport. Want Helmond begon ook heel fel, kwam binnen 1 minuut op voorsprong al. Heeft daarna een kwartier lang, 10 minuten kwartier lang, hebben ze best wel fel en hoog druk gezet. En daarna vonden ze het eigenlijk ook wel prima en zijn ze gewoon die voorsprong gaan verdedigen. En je merkte dat Jong Ajax daar gewoon met allebei de dingen heel veel moeite had. En ja, op beide manieren er eigenlijk niet doorheen kwam. En kregen ze op het laatst kregen ze nog wel wat kansen. Ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Maar ja, ik vind het opvallend dat zowel bij Jong Ajax als bij Ajax 1 dus toch tot problemen lijkt. Dus misschien dat hij te gaan Schreuder de kop een keer bij elkaar moeten gaan steken. En kijken of ze samen tot een oplossing kunnen komen.
Even een goed gesprek.
Maar het is zo moeilijk, vind ik, om bij Jong Ajax om dat als team te beoordelen. Omdat het blijft natuurlijk een experimentenelftal.
Het is geen team, eigenlijk.
Ja, het is wel een team. En er wordt ook wel een teamprestatie verwacht. En er moet ook wel een manier van spelen in zitten die ook overeenkomt met het eerste elftal, het liefste.
Ja.
Maar het is ook wel een je kan als club ook het risico nemen met een bepaalde speler op een bepaalde positie waarin je ontwikkeling wil zien,
ja.
Die verzuipt. En dan laten ze zo'n speler ook vaak verzuipen om hem daarna met beelden erbij te confronteren en te zeggen van kijk, jij denkt dat je er al bent, maar moet je zien wat hier allemaal gebeurt.
Ja.
Dus dan beoordeel je een teamprestatie, terwijl Ajax eigenlijk gewoon individueel met spelers aan de slag is.
Het zij gezegd. En ik bedoel
dus dat ook is best moeilijk om dat als team dan te beoordelen.
Ja, ik bedoel ook dus dat het geen team is in de zin dat het zo fluïde van bezetting is dat het lastig is om dat als team te beoordelen.
Ja, en er worden soms ook keuzes gemaakt echt maar tegen misschien wel de teamprestatie in.
Ja.
Omdat iedereen het bij de club in de technische leiding belangrijk vindt dat één of twee spelers op die positie spelen of misschien wel minuten maken om in een ritme te komen. Of ja, dat blijft natuurlijk. Ja, van zo'n belofte elftal is dat moeilijk om echt over dat team te praten.
Ja, ja.
Maar spelers individueel is wel heel interessant.
Ja, zeker. Maar dat gaan we nu niet doen. Want we gaan het nog heel even over Napoli hebben. En hoe Ajax daar moet voorkomen dat het niet opnieuw zo'n avond wordt. De opstelling, je had het net al een beetje over het voorste gedeelte daarvan. Wat ik wil opwerpen is die oplossing die in Volendam gevonden werd met Bessie en Blind. Bij Napoli keert die Osimhen terug. Dat is een powerhouse. Grote, sterke jongen. En als je dan denkt aan Daley Blind die daar loopt, dan word ik niet heel vrolijk van. Dus dat zal toch anders opgelost moeten worden. En hoe dan?
Ik zeg Alvarez.
Alvarez naar de achterste linie halen.
Ja, dat zeg ik. Ja. En een extra man erbij, zodat je ook nog iets van rugdekking hebt.
5 achterop.
Ja, 3 eigenlijk.
Ja, maar ja, met 2 backs ja.
Dat is maar goed, dat is persoonlijk. Hè? Want ik heb geen idee, Schreuder, of je dat gaat doen. Maar ik denk dat het elftal daar echt heel erg behoefte aan heeft. En dat pas weer steeds die lange bal moet spelen, is ook niet voor niks. Die opbouw verloopt echt gewoon heel, heel moeizaam. En daarom zou ik gewoon 3 hele sterke spelers voorin zetten. Met veel beweging en veel vrijheid. Brobbey, Kulus en Bergwijn. Dat, ja, denk ik. Ja. Ik denk dat team die houvast wel heel erg kan gebruiken. Zeker in deze wedstrijd. En dan kun je daarna in de competitie misschien weer gewoon omschakelen. Maar
ja.
Met die voorste 3 ben ik het roerend eens.
Heel gelukkig.
Met de achterste linie. De Ajax ziet in mij. Ik krijg toch een beetje stuiptrekkingen van het idee van afwijken van 4-3-3. Daar kan ik heel principieel en misschien ook wel conservatief in zijn. Maar ik denk ook niet dat Ajax dat nodig heeft nu 3 achterop.
Okay.
Het gaat mij eigenlijk vooral om de bezetting. Kijk,
waar Dick voor pleit is eigenlijk, zou dat in balbezit neerkomen op een 3-4-3.
Ja.
Bij balverlies op een 5-3-2 of 5-2-3 als het ware.
Ik denk niet dat Ajax dat nodig heeft. Om jouw zorgen over Osimhen een beetje weg te nemen. Van wat ik begrepen heb, zal hij niet starten nog. Dus hij zal waarschijnlijk op de bank zitten en een invalbeurt krijgen.
Okay.
Dus je hoeft in ieder geval niet 90 minuten lang het duel Osimhen Blind aan te zien. Maar ja, over Lozano Blind vorige week hebben we denk ik ook, daar hebben we ook genoeg van kunnen zien. En dat is ook niet om over naar
huis. Was ook geen feest. Nee, dat moet.
Dus ik zou Blind nogmaals een linie naar voren schuiven. Ik zou Blind op het middenveld zetten. Nou, dan kun je inderdaad bijvoorbeeld ervoor kiezen om Alvarez achterin te zetten en Bessie op linksback te houden. Je zou ervoor kunnen kiezen om Bessie terug centraal te zetten en bijvoorbeeld Wijndal linksback te zetten. Dat moet Schreuder maar zien uit te vogelen dan op dat moment. Maar ik denk wel dat Blind is te belangrijk in je opbouw nog. En je hebt op dit moment zeker met het vertrek van Gravenberch. Taylor doet het heel goed, maar is gewoon een ander soort speler.
Ja.
Heb je gewoon een opbouwer nodig in je elftal. Maar ja, wat ik zei, je geeft hem dan de rol waarin hij zoveel mogelijk met de bal kan doen. En ja, zo min mogelijk verdedigend risico loopt. En dat is als je hem de rugdekking van een Timber en een Bessie of een Timber en een Alvarez geeft en hem op die 6 positie neerzet. Dan kun je, want Schreuder had het ook al over de dubbele 6, waar hij dan toch misschien een beetje terug naartoe wil.
Ja.
Dus dan kun je bijvoorbeeld Taylor in een iets conservatievere rol neerzetten, iets behoudender spelen met Taylor daarnaast. Maar ik denk dat wel je beste optie is op dit moment, door je beste spelverdeler in de as te zetten op een plek waar hij in ieder geval nog opgevangen kan worden als hij een keer verdedigend verzaakt. En tegelijkertijd achterin spelers neer te zetten die het, de snelheid en de kracht zeg maar, van Napoli een beetje kunnen compenseren.
En ondervang je dan, waar we het eerder over hadden, hè, dat want het is natuurlijk de bedoeling dat als iemand een verkeerde paas geeft voorin en die bal die wordt onderschept. In de eerste wedstrijd liepen de Napolitanen dan gewoon eigenlijk bijna solo rechtstreeks naar het doel toe. Zo ontzettend open lag het dan. Is dat hiermee ondervangen als je het zo neerzet?
Ja, ik denk van niet. Maar ja, goed, dat is dat zal de wedstrijd uit moeten wijzen. Maar ja. ik denk dat het niet genoeg is.
Want het komt zo eng op me over dat je eigenlijk alleen maar als instructie geeft. Ja, dan moet je voorin dus die foute paas niet geven. Als dat is wat we hier als reddingsboei gaan inzetten, dan ja, vrees ik een beetje voor...
Schreuders opvatting is dus niet alleen je moet die foute paas niet geven, maar je moet zorgen dat je voorin die foute paas al compenseert.
Direct herstelt.
Ja, maar ja. Even gewoon weer het voorbeeld Volendam aanhalend. Als Bergwijn zo'n bal aan Berghuis geeft op de rechterflank en de bek van Volendam komt daartussen, dan zijn er helemaal geen aanvallers meer. Die bek die kan gewoon het hele veld oversteken. Dus ja, weet je, en dat gebeurt niet één keer, maar dat gebeurt wel 4 of 5 keer. Het is elke keer balverlies van Ajax. En als je dan met heel veel aanvallers in een kleine ruimte bij elkaar staat en je verliest daar een bal in een 1-1, een buitenspeler die net zijn man niet voorbij komt, dan kun je daar met 2 of 3 man opduiken. Maar als het echt zo bijna in een soort counterachtige situatie is waarin een verkeerde bal wordt gegeven, ja, dan is iedereen echt zo ver uit elkaar. Dan kun je die bal helemaal niet gelijk terug veroveren. En dat is wel nu echt het probleem bij Ajax. Dat die ruimtes echt veel te groot zijn. En ik denk dat je moet zorgen bij Napoli dat je die ruimtes zo klein mogelijk houdt. En als het voorin niet lukt om ze klein te maken, dan moet je ze achterin wat kleiner maken. Dat denk ik. Maar dat is leuk hoor, want dat is voetbal.
Ja.
Zo kan iedereen daar verschillend over denken.
Ja. Nog even daar Bart Dembas reactie op.
Ja, nee, ik vind er absoluut wat in zitten. Kijk, je moet natuurlijk ook gaan kijken naar positionering. Als Bergwijn een foute bal geeft op Berghuis en Berghuis speelt als rechtsbuiten, dan moet je ook gaan kijken naar waar staat Rens op dat moment. Staat Rens tegen de achterlijn geplakt? Ja, dan moet je af gaan vragen waarom Rens praktisch als voorste man daar staat. Dan je moet wel zorgen dat bijvoorbeeld een Rens als rechtsback dan in ieder geval een beetje in de buurt is om te kunnen schakelen, om zo'n fout te kunnen herstellen, om er eventueel op te kunnen klappen als dat nodig is. Maar of dat dan een probleem achterin is of met de positionering voorin te maken heeft, dat is wat Dick zegt als voetballer, kun je over filosoferen en debatteren.
Ja, waar speelt Ajax eigenlijk voor in Napels? Ik las in een aantal kranten toch dat het gaat blijken of Ajax nog mee wil doen voor de, nou, voor de 8e finale.
Ja, als ze daar mee willen doen voor
dan
de 8e finale, nee, maar dan denk ik dat dat ten koste zou gaan van Liverpool en niet van Napoli. Denk je niet?
Dat, ja, dat denk ik ook.
Ik zie het niet gebeuren hoor. Ik geef ze nog geen procent kans. Maar goed, zolang het niet beslist is. Nee, dan zou je zelf... Moet je dan winnen bij Napoli. En dan moet je hopen dat Rangers iets heel geks doet tegen Liverpool.
Ja.
Hoeft nog niet eens, geloof ik. Maar...
Niet eens per se. En dat is eigenlijk wel een beetje het bizarre. Je zou er bij wijze van spreken, laten we hopen of niet, maar je zou bij wijze van spreken met 10-0 af kunnen gaan tegen Napoli woensdag. Maar als je dan miraculeus je herpakt tegen Liverpool, met 2 goals verschil van Liverpool wint. En Liverpool zou ook onderuit gaan thuis tegen Napoli op de laatste speeldag. En dan ervan uitgaan dat je wel Rangers wint ook. Dan ben je dus alsnog door.
Ja.
Maar als je nu van Napoli wint en je wint van Rangers, maar je wint niet van Liverpool, en Liverpool blijft wel zijn ding doen in de overige wedstrijden, dan ga je dus zeer waarschijnlijk niet door. Omdat je onderlinge resultaat zeg maar tegen Liverpool dan in het nadeel is.
Ja.
Dus ik wil niet zeggen dat de wedstrijd niet belangrijk is tegen Napoli, maar die tegen Liverpool is eigenlijk nog vele malen belangrijker. Als je daar niet wint, ja, dan kun je zowel qua vorm, qua vertrouwen, als ook gewoon theoretisch, kun je de 8e finale gedag zwaaien.
Ja, maar we hebben het nog wel over de 8e finale hier, merk ik. Oké, okay. Ik had dat in mijn hoofd eigenlijk al een beetje afscheid van genomen. Maar,
klein beetje wel, maar ja, aan de andere kant, het is helemaal geen ondenkbaar scenario dat je... Denk ik dat je thuis van Liverpool wint en dat Liverpool thuis van Napoli verliest. Want Liverpool die draait ook totaal niet fantastisch. Ja. Wij hebben zeg maar die wedstrijd op Anfield in ons hoofd als we aan Liverpool denken. Maar dat is echt een van de 2 of 3 wedstrijden geweest dit seizoen waarin Liverpool zijn daadwerkelijke niveau gehaald heeft.
Ja
ik heb gisteren Arsenal-Liverpool gezien. Ja, het is toch wel gewoon ook een hele goede ploeg hoor. Want het wordt 3-2 voor Arsenal. Maar Liverpool is ook best wel grote delen van de wedstrijd ja, toch wel gewoon nog steeds een topteam.
Ja.
Dus ja, het is eigenlijk onbegonnen werk om nog de achtste finales te halen. Maar ja, hoop doet leven.
Hoop doet leven. Pak thuis een kladblaadje en een pen en schrijf even voor jezelf uit wat Bademba hier allemaal zei. Want het blijft toch een curieuze situatie in de Champions League waar onderling resultaat boven doelsaldo gaat.
Het komt later deze week nog op Ajax Showtime op papier uitgewerkt.
Dat is een nog veel betere tip. Dat is naar Ajax
Vroeger
Showtime.
Hadden we Tony Bruins-Slot daarvoor. Hè? Die, als ze dan in de voorbereiding op zo'n wedstrijd, dan spraken we Tony altijd even aan. En die legde dan keurig uit met allerlei rekenformules dat het allemaal goed zou komen.
Heel goed. Tony, in de geest van Tony gaan we voetballen tegen Napoli. Ik dank jullie voor jullie komst. Dankjewel, Bademba. Dankjewel, Dick. 90 minuten lang zijn wij misschien een heel klein beetje bang. Napoli-Ajax dinsdag. En de ochtend na die wedstrijd is er een extra brani waarin we napraten over die wedstrijd en hoe het verder moet. Dankjewel voor het luisteren. Brani de podcast is snel terug.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.